Boekjob is naar het boekjob gaan, alstublieft. We zitten ondertussen al aan deel 6. En we zijn ondertussen ook al goed vertrouwd met de structuur van het boek. Nog even herhalen. Hoofdstuk 1 en 2 de proloog. Hoofdstuk 42 de epiloog. Daartussen vinden we twee uitgesproken gedeelten. Namelijk het eerste gedeelte de drie dialogen of de drie gespreksrondes. Het tweede gedeelte de drie monologen. Daartussenin hebben we het hoofdstuk over de wijsheid. Waar wijsheid centraal staat. Neemt die op, Tim? Neemt die op, Tim? En neemt niet op? Ja. Dus centraal, hoofdstuk 28, midden in het boek waar wijsheid centraal staat. Dat was nog even opfrissen. Ook nog even vertellen wat we tot nu toe hebben gezien, want ja, het is ondertussen al een serieus eind geleden. We hebben gezien dat Job, dat Job in de nasleep van zijn ellende God in staat van beschuldiging heeft gesteld. Dat hadden we gezien. Job was de meest godvrezende man op aarde. God getuigt daarvan tegen de Satan. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 8. Niemand op aarde is zoals Job. Godvrezend, vroom, oprecht en wijkende van het kwaad. Desondanks het feit dat God getuigt van zijn vroomheid en zijn oprechtheid. En zijn godvrezendheid. Wordt er akkoord gegeven aan de Satan door God. Dat Satan hem zwaar treft. Er treft Job een verschrikkelijk onheil. En Job vond dat zeer onredelijk. Hij vond dat gewoon niet fair, oneerlijk. En hij beschuldigt God van het doen van onrechtvaardigheid. Het is u bekend dat ik niet schuldig ben, zegt hij in hoofdstuk 10. Maar toch verslindt u mij. Dat is de houding van Job. En dat natuurlijk tot slot de ergernis van de drie vrienden hebben we ook tot nu toe gezien. Zij zagen de zaak Job helemaal anders. Zij zeiden dat Jobs onheil te wijten was aan persoonlijke zonde in zijn leven. Als je goed doet, zeggen ze, waren ze ervan overtuigd, dat was een opvatting. Als je goed doet, dan zal God je zegenen. Als je kwaad doet, dan zal God je vervloeken. Dan zal God je treffen. Dat was hun opvatting. Na de dialogen hadden we hoofdstuk 28, waar wijsheid centraal staat. Wijsheid zijnde, wat is wijsheid? Dat is de capaciteit, capabel zijn om God te kennen en om te zien naar de dingen zoals God ze ziet. Dat is wijsheid. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 28, de vorige keer. En met hoofdstuk 28 sloot de schrijver de dialogen af. Ja, daar waren we gebleven de vorige keer. En deze morgen gaan we beginnen met de monologen. Vanaf hoofdstuk 29. Laten we eens naar het hoofdstuk gaan. 29. De monologen. De rest van het boek bestaat uit drie monologen. Tot en met hoofdstuk 41. Drie monologen. Een eerste monoloog van Job. Een tweede van Elihu. En een derde van God. Ik wil niet te veel zeggen over de eerste monoloog. Ik wil vooral stilstaan bij de tweede monoloog van Elihu. Maar eerst wil ik toch kort nog iets zeggen over de eerste monoloog. Die van Job is drie hoofdstukken lang en het is als het ware een slotpleidooi. Zijn verdedigingsreden tegenover God. Job schetst in die laatste drie hoofdstukken, in hoofdstuk 29 en 30, schetst hij een contrast tussen de man die hij vroeger was, geëerd, respecteert, aanzienlijk, en de man die hij nu geworden is door het onheil. Totaal niet meer geëerd. Hij is verwerpelijk, hij wordt zelfs bespot, en er is zelfs een lied, een spotlied, geschreven in zijn tijd over hem. Dus hij is van hoog naar zeer laag gevallen. En hij zegt dat ook. In hoofdstuk 28 en 29. Dat is zo'n beetje zijn slotrede in hoofdstuk hoofdstuk 29 en 30. En in hoofdstuk 31 schreeuwt hij zijn onschuld uit. Kijk maar eens, in het begin van hoofdstuk 29 zegt hij daar aan het begin van zijn monoloog, Och, was ik maar zoals in de maanden van weleer, zoals in de dagen toen God mij bewaarde. Toen hij zijn lamp liet schijnen boven mijn hoofd en ik bij zijn licht door de duisternis wandelde. Hij haakt naar de tijd van vroeger. Hij verlangt er zo naar om opnieuw te zijn wie hij was. Om in diezelfde toestand te zitten. En let op, vers 4. De heimie die hij heeft naar communicatie, naar omgang met God. Was ik maar zoals in de dagen van mijn jeugd, toen de vertrouwelijke omgang met God over mijn tent was, zegt hij. Blijkbaar heeft God zijn vertrouwelijke omgang met Job weggenomen. Job miste, dus Job had niet alleen alles verloren, zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid, maar hij had ook alle contact met God verloren. Job miste hier het maandenlang al contact met God. Weet je nog? Job bad nog tot God, maar God liet niets meer van zijn horen. Ik roep tot u, maar u antwoordt mij niet, zegt Job in hoofdstuk 30. Ik sta daar, maar u let niet op mij, zegt hij in vers 20. Job zat dus mentaal, geestelijk, lichamelijk en geestelijk compleet aan de grond. Hij had zelfs geen omgang meer met God. En de lezer natuurlijk, die vraagt zich af, aan het begin van die monoloog, wanneer gaat God deze meest godvreesde man nu eindelijk een keer een antwoord geven? De lezer vraagt zich dat af. En God doet dat ook. In hoofdstuk 38. Maar hier nog niet. Eerst moet er nog iemand komen om te spreken. We krijgen een tweede monoloog. Die van een zekere Elihu. Laten we eens naar hoofdstuk 32 gaan. Daar begint de monoloog van een zekere Elihu. Elihu is de eigentoomstelle luisteraar. Hij heeft al die tijd zeer aandachtig geluisterd tijdens de gesprekken die gevoerd werden tussen de drie vrienden en Job. En lees maar eens vers 11b, hoofdstuk 32 vers 11b. Dan zegt Elihu, zie, ik heb opmerkzaam geluisterd naar al jullie inzichten. Dus van in het begin zat er blijkbaar een vijfde persoon bij. En waarschijnlijk ook nog een zesde en een zevende persoon. Ja. Maar hier is duidelijk dat er hier een vijfde persoon naar voren komt en spreekt. Hij wil iets zeggen. Er ligt zodanig iets zwaar op zijn hart dat hij het niet meer uit kan houden en hij moet iets zeggen. Vers 18. Ik ben vol woorden, zegt hij. De geest in mijn binnenste benauwt mij. Zie, mijn binnenste is als wijn die niet geopend is. Als nieuwe leren zakken zou hij scheuren. Ik zal nu spreken, zodat ik voor mezelf lucht krijg. En dat is ook normaal. Elihu had dagen aan een stuk gezwegen, uit respect voor Job, Elifas, Bildad en Zofar. Waarom? Omdat ze ouder waren. Ze waren ouder. Hij was de jongste van de hoop. En hij had respect voor, omdat ze zogezegd wijzer waren, of toch wijzer zouden moeten zijn. Maar desondanks het feit dat Job, dat Elihu jonger is, moet hij zeker niet onderdoen. Want wat blijkt, is dat Elihu verstandiger is dan de drie. Dat zullen we straks zien. Elihu is zelf bekwaam om Job te corrigeren en terecht te wijzen. De jongsten van de hoop. Velen denken dat Elihu gewoon een jongere versie is van de drie arrogante en eigenwijze vrienden van Job. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat desondanks Elihu's jongere leeftijd, dat hij meer geloofwaardig is dan de drie vrienden. Ik zal dat proberen aan te tonen. Hij spreekt in tegenstelling tot de drie vrienden waarheid over God en zelfs woorden van God. Ja? En om jullie daarvan te overtuigen, deze morgen, wil ik eens komen met vier argumenten die dat ook bewijzen in de schrift. Argument 1. Elihu had zich al meteen aan het begin van zijn betoog distantiëren van zijn drie vrienden en van hun arrogante houding. Hij zegt dat, lees maar een keer, in vers 14b, dan zegt Elihu, ik zal Job geen antwoord geven met jullie woorden, zegt hij. Dat wil zeggen dat Elihu totaal niet akkoord had met hun oppervlakkige theologie. Hij had daar niet mee akkoord. Straks daar meer over. En hij had zeker niet akkoord met de neerbuigende houding die de drie vrienden hebben over Job. Weet je nog? De drie vrienden waren van het gedacht, Job wordt hier gestraft omdat hij gezondigd heeft. En daarom keken ze neer op Jos, op Job. Ze keken neer op Job. Dat is nu al de derde keer dat ik Jos zeg in plaats van Job. Misschien een broer, hè? Dus ze keken gewoon, ze vertrokken van die houding. Job moet gezondigd hebben, want hij wordt gestraft door God. En vanuit die houding vertrekken ze en ze keken gewoon neer op Job. Terwijl dat dan totaal niet waar was. Van God had getuigd van Job dat hij de meest godvrezende man op aarde was. Dus Elihu had niet akkoord met hun opvattingen, maar zeker niet akkoord met de manier waarop ze Job zo schandelijk behandelen. Kijk maar een keer, in hoofdstuk 33 zegt Elihu tegen Job, persoonlijk, Job, zegt hij, je behoeft geen schrik voor mij te hebben, mijn hand zal niet zwaar op jou drukken, zegt hij. Wat dat dan wil zeggen, klopt het, 33 vers 1?
Ja.
Wat dat dan wil zeggen is, Job, ik zal jou niet behandelen, zo schandelijk behandelen als mijn vrienden jou hebben behandeld. Dat zegt hij. Zo dus, je is anders in zijn woorden en je is anders in zijn houding. Dat is het eerste argument. Waarmee ik wil aantonen dat Elihu geloofwaardig is. Tweede argument waarom ik geloof dat Elihu waarheid spreekt over God, is dat Job toch wel zeer stil is tijdens Elihu's betoog. Job werd op geen enkel moment tegen. Vinden jullie dat niet raar? We zijn dat toch niet gewend van onze Job? Job ging dat toch niet laten doen? We hebben gezien dat Job zich totaal niet laat doen. Ik zal niet onderdoen voor jullie, zegt hij in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13. Ik zwijg niet voor jullie, zegt hij. En hoofdstuk 27. Er is geen sprake van, zegt hij, dat ik jullie gelijk zou geven. Job was iemand waarmee hij niet moest, tegen wie hij niet moest beginnen zeven. Hij ging zijn zachtje doen. En hij ging zich niet koest volgen. Als hij iets zei tegen jou, ging hij jou terugspreken. En dat is ook, als een vriend geantwoord had, meteen zie je dat Job daar onmiddellijk op gaat reageren. Hij wacht niet tot de tweede vriend, hij reageert op elke vriend. Maar op Elihu reageert hij totaal niet. Job zwijgt tijdens Elihu's betoog. Zes hoofdstukken lang spreekt Elihu. Job onderbreekt hem geen ene keer. En zelfs als Elihu gedaan heeft met spreken, dan blijft Job zwijgen, krijgen we geen repliek van Job. Dat kan erop wijzen, broers en zussen, dat Job Elihu geen ongelijk geeft. Niet vergeet dat Elihu tijdens zijn betoog regelmatig aan Job vraagt, Job, zijn er tegenwerkingen? Tegenwerpingen? Onderbreek me, zeg het me dan. Hoofdstuk 33 vers 5. Als je kunt, Job, antwoord me dan. Maak je tegen mij op, stel je te weer. En helemaal onderaan, hoofdstuk 33 vers 32. Job, als er tegenwerpingen zijn, antwoord me dan, spreek. Maar Job zwijgt. Het is precies alsof Job akkoord had met wat dat Elihu te zeggen heeft. Eindelijk iemand die waarheid spreekt over God. Blijkbaar. We weten dat Job open staat voor correctie. Job moet niet altijd gelijk hebben. Helemaal aan het begin zegt hij dat, van de gesprek. Hij zegt, hoofdstuk 6, vers 24, onderwijs mij en dan zal ik zwijgen, zegt hij. Hij was bereid om te luisteren, hij was bereid om te zwijgen. Maar ze moesten niet met leugens of met dwaasheden aankomen. Ze moesten waarheid spreken. Dat is argument 2, waarom ik geloof dat Elihu geloofwaardig is. Argument 3, en dat is waarschijnlijk wel het meest overtuigende argument van allemaal, ga ik hier naar hoofdstuk 42. Dan had Job zijn God zijn gedacht uitspreken over alles wat er gezegd geweest is tijdens zijn gesprek. En daar zien we dat God storen enkel tegen de drie vrienden en is gericht en niet tegen Elihu. Hoofdstuk 42, vers 7b. Dan zegt God het volgende tegen Elifas, de oudsten. Mijn toren is tegen u ontbrand en tegen uw twee vrienden, want hij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Elihu had toch ook gesproken over God? Waar is Gods vermaning en kritiek op Elihu? Nergens, dat wijst er volgens mij op dat Elihu wel recht heeft gesproken over God, in tegenstelling tot de drie vrienden. En argument 4, ook de schrijver wil ons tonen dat Elihu en zijn gedrag en betoog veel beter vertrouwd is met God dan de drie vrienden. Laten we terugkeren naar hoofdstuk 32. Aan het begin, voordat Elihu nog spreekt, zegt de schrijver het volgende over Elihu. Hoofdstuk 32, vers 5. Toen Elihu echter zag dat er geen antwoord was in de mond van de drie mannen, ontstak zijn woede. De schrijver zegt dat Elihu boos was. Waarom? Omdat de drie geen antwoord hadden. Ze konden Jobs vragen, simpele vragen, niet beantwoorden. Ze hadden een gebrek aan kennis en wijsheid. Nochtans had Elihu bij zeer gerespecteerde oude vandaan mannen naar wie opgezien werd, wijzen, die verondersteld waren God te kennen. Maar de schrijver vertelt ons dat Elihu aan het einde van de gesprek teleurgesteld is in deze drie wijze mannen. En dat hij zelfs kwaad is op deze drie mannen. Normaal gezien, in het oosten, als je ouder bent, was je wijzer. Maar Elihu wil die gedachte hier, die ze hebben over zichzelf, want die gedachte hadden die mannen over zichzelf. Ze dachten dat ze, hoe ouder, hoe wijzer ze waren. Die gedachte hadden ze. Maar moet ik je zeggen wat dat de jongste van de hoop hier, Elihu, moet ik je zien wat dat hij zegt in vers 13. Je moet geen zulke grote gedachten hebben over jezelf, zegt hij. Ik zeg dit opdat jullie niet zeggen, wij hebben de wijsheid gevonden. Elihu zegt hier dat wijsheid niet per definitie aan ouderdom verbonden is. Wat goed en kwaad is in Gods ogen, is niet alleen voorbehouden voor oude mensen, zegt Elihu. Dat wil Elihu hen duidelijk maken. Lees maar een keer vanaf vers 6b. Dan zegt hij, ik ben jonger vandaag, maar jullie zijn stokoud. Vers 7. Ik zei, laat de dagen spreken en de veelheid van jaren wijsheid bekend maken. Maar, wat zegt hij verder in vers 9? Nee. Niet de velen van jaren zijn wijs. Niet de oude mensen begrijpen het recht. Met andere woorden, het is niet omdat je grijzer bent, dat je ook wijzer bent. Zie je? En dat rijdt nog op. Het is niet omdat je ouder bent, dat je daarom ook geestelijker bent. En broer en zussen, hier wil ik één momentje stilstaan. Weet je nog wat wijsheid is, na hoofdstuk 28? Wijsheid is de capaciteit hebben, bekwaam zijn, om God te kennen. En te zien naar de dingen zoals God ze ziet. En die wijsheid moet je ontvangen. En dat ontvang je alleen maar als je God kent, als je Gods geest ontvangt. Want, hoe kan je God kennen? Door zijn geest te ontvangen. Het is van geest tot geest. En eens je Gods geest ontvangen hebt, dan begin je een weg met God. Dan ga je ogen open. De vrezen des Heeren is het begin van wijsheid. Maar broers en zussen, dat is slechts het begin. Na het ontvangen van Gods geest, zitten we nog in onze babyschoentjes. En moeten we gaandeweg God beter gaan leren kennen. Want we zitten nog maar aan het begin van een reis. Om God beter te leren kennen. Wist je dat? Dat zelfs Jezus God gaandeweg beter moest leren kennen? Wist je dat? Van jongs af aan moest hij ook God beter leren kennen. We moeten er niet naartoe gaan. Maar in Lucas 2,52 lezen we dat Jezus niet alleen toenam in ouderdom en in gunst bij God en bij mensen, maar ook in wijsheid. Zie je dat? Zelfs Jezus moest gaandeweg God beter leren kennen. Ja, als hij dat dan moest doen, hoeveel te meer dan broers en zussen wij niet. Ook wij moeten groeien in het beter leren kennen van God. Maar hoe doen we dat? Dat is de vraag. Laat me eerst een keer een vraag stellen. Wie heeft er hier, deze morgen, vandaag, of laat me zeggen, wie heeft er een diep verlangen in zijn hart om God beter te leren kennen? Steek een keer de vingers op. Iedereen, dat is bijna iedereen. Nou, ben blij om dat te zien. Als dat verlangen ook echt oprecht is, ja, als dat echt oprecht is, dat verlangen, dan zit het goed met je. Maar natuurlijk, de hamvraag is, hoe ga je nu groeien in wijsheid? Met andere woorden, hoe ga je nu God beter gaan leren kennen? Wat zou je daarop antwoorden? Hoe kan je als gelovige, die pas tot 10 keer gekomen is, God beter leren kennen? Amen. De schrift lezen. En ik wist dat dat antwoord ging gegeven worden. De schrift lezen, inderdaad. We hebben daar een kinderliedje over. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wilt. We hebben daar een mooi liedje over. Maar ik stelde die vraag aan mevrouw deze week. En ik zeg, ik was een keer nieuwsgierig naar wat dat zij daarvan dacht. Ik doe dat soms zo. Als je bezig bent en je stelt zo een keer de vraag tussen een pot en pint. Ik wilde zo een keer weten wat dat er zo in dat kopje omgaat. En ik zei tegen haar, Lisa, wat denk jij dat je moet doen om God beter te leren kennen? En tot mijn grote verrassing zei ze niet, lees je Bijbel. Weet je wat ze zei? Spend time with God, zei ze. Spendeer tijd met God. In de Bijbel natuurlijk. Maar ze zei niet met die woorden, lees je Bijbel. Spendeer tijd met God in je Bijbel. Zij doet dat elke morgen en elke avond. Ze slaat die Bijbel open, ze leest erin. Maar zij noemt dat tijd spenderen met God. Communiceren met God, contact hebben met God. Laten we naar het Psalmenboek gaan. Psalmenboek 119. Weet allemaal dat wat centraal staat in Psalm 119? De wet, inderdaad, Christophe. De Gods woord, de Bijbel, staat centraal in Psalm 119. En dan zegt de schrijver in vers 99 iets zeer interessants. Als je groeien wilt. Moet ik kijken wat dat zijn perceptie is van hoe dat je moet groeien in het beter leren kennen van Gods woord. Dan zegt hij in vers 99, ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want ik lees uw getuigenis. Nee, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Psalmist was verstandiger dan zijn leraren. Hoe is dat mogelijk? Hij zegt het, en hij zegt dat niet om te stoeven. Hè? Hij zegt het hier en hij meent het. En de reden was, omdat hij Gods getuigenissen persoonlijk overdacht. Hij leest het, ja, maar hij had ook verder zelf, persoonlijk, diep gaan nadenken over Gods woord. Zie je dat? We hebben allemaal leraars nodig. We hebben allemaal Bijbelstudies nodig. Naar preken luisteren nodig. Zeker als we tot een keer gekomen zijn. Maar broers en zussen, Bijbelstudies en preken zijn mogen natuurlijk. Ja, zijn goed. Hè? Maar ze zijn slechts, ze zijn niet genoeg om God beter te leren kennen, niet op zich. Als je enkel maar Bijbelstudies gaat bijwonen en naar preken gaat luisteren, dan mag je er zeker van zijn dat je niet gaat groeien in de kennis van God. Je moet meer doen. Je moet zelf Gods woord tot je nemen. Pas bekeerde wordt dan vooral ook voor zelf aangemoedigd dat hij bezig moet zijn in zijn stille tijd met Gods woord. Moet eens luisteren wat Paulus zegt tegen Timotheus. Een week of twee, ik heb dat vers gelezen en ik ben daarbij steken. Moet ik je luisteren wat hij zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 7. Paulus heeft hier richtlijnen aan Timotheus. En zegt, Timotheus, als je vorderingen wil maken, als je wil groeien, dan moet je dat doen. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 7. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer je inzicht geven in alle dingen. Hoor je dat? En Paulus herhaalt dan een keer aan het einde van de brief, overdenk deze dingen, zegt hij, leef erin. En dan zegt hij, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Zie je dat? Het is meer dan lezen, broers en zussen. Dus, Timotheus, en ook wij, wil je God beter leren kennen? Wil je vorderingen maken in geestelijk leven, dan zal je de tijd moeten nemen om persoonlijk je gedachten te laten wegzinken in Gods woord. Als je dat doet, dan zegt Paulus, dan zal God jouw inzicht geven. Dus eerst moet je erover nadenken en dan zal God jouw inzicht geven. En voor die twee komt natuurlijk Gods woord lezen. Maar eerst moet je daarover nadenken. En dan zal je God jouw inzicht geven en ga je vorderingen maken in je geestelijk leven. Dus we moeten, we hebben dat veel gehoord, we moeten op gezette tijden Gods woord ernstig lezen. Je moet thuis maar eens Psalm 119 voor jezelf lezen, want je gaat, als je dat gaat doen, ga je niet alleen groeien in kennis van God, er komt daar nog iets bij. En je moet dat maar een keer thuis lezen, Psalm 119, dan zal je zien dat de psalmist een uitspraak 5 keer gebruikt. En in de uitspraak is een bron van blijdschap. Dus hij verhuist daarmee naar Gods woord. Dus hoe meer dat je met Gods woord gaat bezig zijn, hoe meer dat je ook gaat groeien in blijdschap, hoe meer plezier dat je er gaat aan beleven aan Gods woord. Mag ik je vragen, broers en zussen, hebben we daar nog plezier aan Gods woord, als je dat leest? Wie beleeft het plezier in Gods woord? Mag ik je de vingers zien? Zie je dat? Er zijn er al minder, hè? Hoe zoet zijn je woorden voor mijn gehemelte, zegt de psalmist in 103. Zoeter dan honing volle mond. Zie je dat? Zoet voor zijn gehemelte. Als dat zo is, voor jou broer en zus, dan mag je zeggen dat je goed bezig bent. Goed, ik wil teruggaan naar Job 33. Ik wil er toch even dat zijsprongetje maken deze morgen. Job 33. Elihu was boos. Hij had meer verwacht van deze oudsten. Hè? En nu zullen we zien dat Elihu, niet eens dan dat hij jonger is, veel meer weet van God dan de drie vrienden. Zelfs, hij weet zelfs bepaalde dingen dat zelfs Job niet wist over God. Dat gaan we nu zien. En zijn monoloog. Elihu gaat God hier voorstellen, niet zoals de drie vrienden, want zij stelden God voor als een boze rechter als je zondigt. God zal je straffen als je zondigt, ja? Of God zal je zegenen als je in oprechtheid wandelt. Zo gaat Elihu God niet voorstellen. Elihu gaat God eerder voorstellen als, met alle respect gesproken, een heelmeester, een dokter, een soort van een chirurg die erger voorkomt. Zo gaat Elihu God nu voorstellen. Dus Elihu komt hier met een totaal nieuw argument aandraven. Wat dan de drie niet van wist en wat dan zelf Job niet van wist. Wat gaat Elihu al zeggen? Lijden in het leven van een geloven is niet gevolg van zonde, maar is een loutering van zijn gerechtigheid. Ik ga dat nog een keer herhalen. Lijden, zegt Elihu, en het leven van een gelovige is niet het gevolg van zijn zonde, maar een loutering van zijn gerechtigheid. Met dat argument komt Elihu naar voren. Een compleet nieuw argument. Laten we zijn argumentatie maar eens volgen. Dat zegt hij vanaf vers 14, dat God tot een mens wil spreken, hè, op twee manieren. Vers 14. Want, zegt Elihu, God spreekt 1 of 2 keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, vers 15, een visioen, in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer van de slaapplaats. Dat is een van de manieren dat God gebruikt om tot mensen te spreken. We hebben daar genoeg voorbeelden van in Gods woord. Denk maar aan Abraham, denk maar aan Jozef, denk maar aan Daniel, maar denk ook maar aan mensen die niet geloven in God. Laban bijvoorbeeld, wie heb je dan nog? Nebuchadnezzar. Ja, en de farao ook, zie je. Dus God sprak toen vooral door dromen, visioenen. Nu spreekt hij veel minder daardoor. God gaat vooral nu zijn woord gaan gebruiken. Tweede manier waarop God tot ons spreekt, zegt Elihu, recht tegen Job, want deze woorden zijn hier voor Job. God spreekt tot ons, vers 19, door slopende ziekte, fysieke pijn en lichamelijke aandoening. Lees maar een keer, vers 19. Hij, de mens dus, wordt vermaand met pijn op zijn slaapplaats, terwijl er aanhoudende strijd is in zijn beenderen. Hoor je dat? Dus God spreekt niet alleen in visioen en dromen, maar God spreekt ook tot mensen doorheen slopende ziekte, fysieke pijn en aandoeningen. Nogmaals, de pijn komt niet omwille van zonde. God is niet aan het straffen met pijn, omdat de mens zondigt. Nee. En het gaat niet over mensen die niet geloven. Het gaat hier, hij spreekt hier tegen Job, de meest godvrezende man. Dus het gaat hier over mensen die geloven. Op dat moment zat Job hier nog altijd compleet onder de zweren. Ja? Elihu wil Job hier laten zien dat zijn pijn, zijn verdriet en zijn slopende ziekte, dat God dat naar hem toegezonden heeft om Job te veranderen. Straks zullen we dat zien, dat is zijn argument. Om Job te veranderen, niet om hem te straffen. En dat doet God niet alleen met Job, broers en zussen. Ik bedoel, wat heeft dat met velen voor Job gedaan? En ook met velen na Job, denk maar aan Paulus. Ja, hoe heeft God Paulus toch met pijn ook vermaand? Weet het allemaal? Ik kan misschien eens naartoe gaan. 2 Korintiërs 12. En maak eens de gelijkenissen op tussen het verhaal van Job en Paulus zijn leven. Want Job werd door Satan aangevallen, de duivel, de slang, wat wel leer. En wat gebeurde er met Paulus? 2 Korintiërs 12. God had het toegestaan dat Paulus door een engel van Satan met vuisten geslagen werd. Zijn befaamde doorn in het vlees. Lees maar een keer. Ik heb dat versie niet opgeschreven. Haal mij een keer iemand. Vers 7. Nee, wacht even. Inderdaad. Sorry, ja, dank je. Serge. Hier staat er. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, en dan zegt hij het nog een keer, opdat ik mij niet zou verheffen. Dus, waarom heeft God de Satan toelating gegeven, of die Satans engel toelating gegeven, om hem voortdurend met vuisten te slaan? Waarom? Paulus zegt het 2 keer, opdat ik mij niet zou verheffen. Dat was de reden. Zie je dat? Houd dat vast. Met andere woorden. Paulus, ik moet dat doen met jou. Waarom? Anders zou je hoogmoedig worden. En dat was een aandoening dat God gaf aan Paulus om verdere zonden te voorkomen. Precies hetzelfde wat Elihu zegt. Kijk maar een keer, terug naar hoofdstuk 33 van Job. En daar zegt Elihu nu precies hetzelfde. Wat dat Paulus heeft gezegd, om hoogmoed te vermijden. Kijk maar een keer. Job 33, vers 16. Dan openbaart God het voor het oor van de mensen, en hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een verkeerde daad af te brengen. En nu komt het om een man voor hoogmoed te behoeden. In andere vertalingen, om hoogmoed van de man te weren. Dus Elihu, broers en zussen, ik hoop dat je het ziet. Kom met een hele nieuwe opvatting over God. Een heel nieuwe opvatting. En de drie hadden dan nooit over een sprook met Job. De drie wisten dat niet. En Job wist het zelf niet. Maar Elihu, de jongste van de hoop, wist het. God tuchtigt de gelovigen niet omwille van het feit dat er zonde is in zijn leven, zegt Elihu, maar om onder andere hoogmoed weg te doen. Om erger te voorkomen. Om erger te voorkomen. Precies wat de Hebreeën schrijver zegt. Ik lees het u voor, Hebreeën 12, 10. God doet het tot ons nut. Waarom? Heeft er reden nog bij? Opdat we deel zouden krijgen aan Gods heiligheid. Zie je dat? Opdat we veranderd zouden worden. Dus dit is tot ons nut. Het is niet tot onze straf. Dit is tot ons nut. Opdat we deel zouden krijgen aan Gods heiligheid. Opdat we veranderd zouden worden naar zijn beeld. Daarom doet God dat. Gods tuchtiging heeft dus een veranderend effect op ons. Het vormt ons en het transformeert ons. Inderdaad, we zijn rechtvaardig verklaard door God. Dat klopt. En God heeft al onze zonden vergeven. Maar broers en zussen, we zondigen nog. We zondigen nog. Ik hoop dat je dat beseft. Dat je nog zondigt. En Geloven zonder nog, en bij moment kan zelfs de zonde de overhand nemen over je leven. Wist je dat? Dat je weken, maanden aan een stuk echt in zonde kan leven. Met de geest van God in jou. Dat de zonde de overhand neemt. Dat kan, als je niet oppast. En daarvoor wil God ons bewaren. Dan grijpt hij in. Als zijn woord er niet mee gaat, dan gaat hij dat op andere manieren gaan doen. Hij doet dat om ergens te voorkomen. God leed. Ik wil dat hem tot het einde komen hier. Job's leed was buitengewoon verschrikkelijk. Echt waar, dat was gewoon verschrikkelijk. Maar God wist heel goed wat hij aan het doen was. Maar ja, hij wist het. Hij wist het heel goed. Doorheen al het verdriet en alle eenzaamheid die Job ervaarde en de slopende ziekte die hij had, was God Job aan het heiligen. Je zult dat zien in de volgende keer. Als God spreekt, dat is voor de volgende keer, ga God zelfs geen antwoord geven over het feit waarom dat onheil over hem gekomen is. Job gaat vanuit een hele andere hoek komen. Hij wil Job veranderen. Uiteindelijk zien we aan het einde van het boek dat het Job inderdaad tot nut geweest was. Dat onheil die over hem kwam. Aan het einde van het boek zullen we zien dat hij een heel ander mens is geworden, Job. Een heel ander mens. En dat er zonde was. Het was inderdaad zonde in zijn leven. Hij worstelde met hoogmoed, maar hij zag het gewoon niet. God heeft het hem laten zien doorheen het onheil. In de onderdrukking opent God hun oor, zegt Elihu. In de onderdrukking opent God hun oor. Verlies, aandoeningen, slopende ziekte, al deze dingen hebben een positief effect op ons. Waarom? Omdat het onze oren opent. En uiteindelijk maakt het ons ook compleet nieuwe mensen, hè, broers en zussen. God is ook bezig met ons. Hè. En dan wil ik afsluiten. Ik moet eens lezen wat Elihu zegt over iemand met wie God bezig is, tot wat het leidt. Hoofdstuk 33, vanaf vers 26. Dat is wat God wil met elk van ons. Hoofdstuk 33, vers 26. Hij, dus wij, hij zal vurig binnen tot God, en die zal hem goedgezind zijn, en zijn aangezicht aanzien met gejuich, want hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven. Zie je dat? Hij zal de mensen aanschouwen en zeggen, ik had gezondigd en wat recht is krom gemaakt, maar hij heeft het mij niet verholden. God heeft mijn ziel verlost, zodat zij niet in het verderf kwam. Mijn leven verlustigt zich nu in het licht. Zie, dit alles doet God 2 of 3 keer met de man. Hebreeuwse uitdrukking 2 of 3 keer, dat wil gewoon zeggen dat God dat herhaaldelijk doet met ons. Zie, dit alles doet God 2 of 3 keer per man, met de man, om zijn ziel terug te brengen van het verderf, opdat hij wordt verlicht met het licht des levens. Zie je dat? Dat is wat God wil doen met ons. Elihu wist iets dat de 3 vrienden niet wisten. En Job ook niet. Het is niet omdat we lijden, het is niet omdat we ziek zijn of worstelen met ziekte, dat God kwaad is op ons. Al deze dingen zijn afzonderlijk ontworpen door God, de grote therapeut, als een soort van therapie voor ons. Zie je dat? En we moeten ze ook aannemen uit zijn handen. De volgende keer zal God je daarvan overtuigen. Door alles wat hij zal spreken. Door de dingen die God zal zeggen. En plotseling zal je op het licht zien. En dan zal hij zeggen, inderdaad, ik ben te gering. En dan zal hij zien zijn hoogmoed. En dat was wat God met hem naartoe wilde. Hij wilde zijn hoogmoed tonen. Zie je? Maar dat is voor de volgende keer. God was een werk begonnen in Job en hij was het aan het voltooien. Maar dat is voor de volgende keer. Tot daar.